Het laatste Masters 1000 toernooi van het jaar is begonnen, terwijl de vrouwen in Cancún de WTA Finals proberen te overleven. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij, zoals altijd, zit mijn goede vriend David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Zo, daar zijn we weer, David. Het is even stil geweest vanaf onze kant.
Terug van weg geweest.
Zo zou je het wel kunnen zeggen, terug van weg geweest, maar eigenlijk alweer weg. Want ja, jij ging van Shanghai even naar huis en je zit nu in Parijs.
Ja, je zou denken dat als je in Nederland bent, dan is het makkelijk om op te nemen. Maar het blijkt dus dat het pas lukt als ik weg ben.
Ja, en deze internetverbinding met Parijs-Zandvoort is nog wiebeliger dan toen ik in Bali zat of toen jij in Shanghai zat. Maar we gaan het toch proberen.
Zeker, zeker.
Hoe is het met je?
Ja, goed. Parijs-Bercy. En het is een toernooi waar ik dol op ben. Ik zat nog terug te denken aan vorig jaar. Toen hebben we ook best wel een aardige aflevering opgenomen. Dat heette Parijse Passie toen, weet ik nog. Jij zit te lachen. Wat is er aan de hand?
Nee, het kan ook door de internetverbinding komen. Maar wat ik verstond is Parijse Bassie. En ik zit naar jou te kijken op het scherm. En toen dacht ik, nou, volgens mij hebben we gewoon de titel van de nieuwe aflevering. Niet Parijse Passie, maar Parijse Bassie. En daar zit hij, onze David.
Laten we even kijken hoe het verloopt verder, de aflevering. Of dat daadwerkelijk de eindtitel wordt.
Ja.
Maar nee, dit is een heerlijk toernooi. Passie is hier alom aanwezig. En het belooft ook een heet toernooitje te worden. Want ik denk dat dat een beetje het grote verhaal is. De laatste plekken voor de ATP Finals worden hier vergeven. Dat zijn 3 plekken op dit moment. Belangen, heel veel belang op het spel. En dat. En de nummer 1 positie, de strijd daarom tussen Djokovic en Alcaraz is nog gaande. Dus dat komt mooi samen, allemaal, in Parijs.
Nou ja, voordat we uitgebreid over Parijs gaan hebben, en natuurlijk ook met de Nederlandse inbreng, hè, met Tellen en Botik, zullen we even vlug, kort terugblikken op de afgelopen finales?
Goed plan.
Nou ja, in Wenen hadden wij een ontketende Sinner, die met Medvedev afrekende in de eindstrijd. Maar wat was hij goed, hè, Jannik Sinner?
Ja, zeker. En de rivaliteit met Medvedev vooral ook, die is aan het bloeien. 4 keer dit jaar. En aan het begin van het jaar was het grote verhaal. Sinner, Medvedev, slechte matchup voor Sinner. Medvedev die weet altijd precies wat hij moet doen. Zegt ook in interview steeds dat Sinner me eigenlijk niet zo pijn kan doen. En andersom was het altijd zo dat Sinner juist weer heel goed tegen Alcaraz speelde. Maar Alcaraz weer goed tegen Medvedev. Dus het was een beetje zo'n gekke driehoek. Maar nu de afgelopen maand heeft Sinner toch een soort van revanche genomen. Medvedev won van Sinner in de finale Rotterdam. En ook in de finale Miami. En dan nu hebben we gezien Beijing en Wenen, achtereenvolgens Sinner. Dus dat is mooi in balans dit jaar nu.
Ja, is het dan zeg maar zo dat het spel van Medvedev een beetje voorspelbaar is? Waardoor je dan als je 1, 2 keer, 3 keer tegen hem gespeeld hebt, dat je dan toch maar ja, oplossingen gaat verzinnen. Je moet het natuurlijk al wel kunnen uitvoeren om daar iets tegenover te zetten.
Nou ja, nee, ik weet niet precies wat het is. Want we zagen natuurlijk met Medvedev tegen Alcaraz op de US Open. We dachten allemaal, hè, dat heeft hij in de smiezen. Het is super voorspelbaar wat Medvedev doet. Alcaraz, die pakt hem gewoon altijd. En dat gaat hij weer doen in New York. En toch ging Medvedev weer op dezelfde manier, maar dan nog beter en nog preciezer spelen. En op eigenlijk dezelfde voorspelbare manier, tussen aanhalingstekens, wist hij toen te winnen van Alcaraz. Dus ja, misschien dat de volgende keer is Medvedev gewoon weer scherper. Want het zijn steeds wel hele zwaar bevochten wedstrijden. Het was het meer dan 3 uur in Wenen, die finale. Ja. Een slijtageslag.
Ja, en dat is aan het einde van het seizoen.
Nu meteen door naar Parijs. Dus ik heb ze nog niet gezien. Ik ben hier al een paar dagen. Ze hebben gisteren de finale gespeeld. Nou, vandaag nergens te bekennen. Dan zal morgen zullen ze een beetje binnenstromen voor de mediaverplichting. En dan woensdag waarschijnlijk spelen voor het eerst. Dus het is waar. ATP Finals zijn het belangrijkst voor die twee die al geplaatst zijn. Want zij spelen niet meer een kwalificatie, dat is zeker. Dus ik kan me voorstellen dat ze misschien denken, ik doe een beetje rustig aan in Parijs.
Ja.
Dus daar moet je ook voor heel blijven.
Ja, klopt. Dat is nog een pittige periode, zo aan het einde van het seizoen. En dat maakt Parijs, vind ik, altijd een beetje zo dubbel. Ja. Weet je, hebt vaak verrassende winnaars ook wel, naast Djokovic. Maar dan heb je vaak wel een finalist die verrassend is, of mensen die ver komen. Ja, omdat je zit met die finals, hè, die al geplaatst zijn, die vinden het wel mooi, een paar rondjes en klaar. En er zijn een paar die vechten om die verplaatsing voor de ATP Finals. Dus die staan op, waaronder of onder wie, moet ik zeggen, Hubert Hurkacz, die dan de finale haalt in Basel vorige week. En ze meerdere moeten erkennen in, ja, Félix Auger-Aliassime, die eigenlijk helemaal niet in vorm was.
Nee, die heeft een rampjaar. Maar die staat nu weer op de plek waar hij vorig jaar de titel won. Dus hij heeft zijn titel kunnen verdedigen in Basel. En het is natuurlijk heel laat in het seizoen. En heel veel gaat hij verder niet meer eraan hebben, buiten dat het de titel is. Maar ja, wellicht voor volgend jaar is dit een mooie opstap.
Ja, je ziet het vaak, hè, dat spelers die een toernooi hebben gewonnen en ze komen dan een jaar later daar terug, dan kunnen ze nog zo niet in vorm zijn. Maar als ze dan terugkeren naar die plek waar ze goede herinneringen hebben, dat doet dan toch weer iets met het vertrouwen en zo. En nou, je ziet het. En dan prolongeert hij nog zelfs de titel.
Ja, en dat doet hij via Hurkacz, die je dus noemde als speler in vorm en als speler die kans maakt nog op een ticket voor de ATP Finals. Je vergat nog te melden dat hij ook het Masters toernooi won, hè, daarvoor in Shanghai. Want wij spraken elkaar voor het laatst voor de finale. Die hij speelde tegen André Rublev. En nou, dat was een waanzinnige finale daar in Shanghai, werd dat. Met matchpoints voor Rublev en ook weer zo'n lange slijtageslag. Dus Hurkacz, die is geweldig op dreef. Won ondertussen ook nog van Tellen, hè, in Basel vorige week, in een mooie wedstrijd. Een wedstrijd waarin Tellen ook gewoon goed speelde, maar eigenlijk, ja, op de momenten dat hij een goede service nodig heeft, Hurkacz, vindt hij hem eigenlijk altijd. Je denkt soms van, oh, ik ben dichtbij, ik ga hem nu breken, ik ga hem nu kraken. Dan komt hij toch met een ijzersterke opslag. Dat gebeurt zo vaak.
Nou, zeker indoor, hè, waar alle omstandigheden wat weer betreft natuurlijk, ja, wegvallen. Geen wind, geen zon, je hebt het helemaal zelf in de hand met die opslag. Behalve die ballen, ja, die worden snel oud en snel groot. Dat zie je toch ook wel op dat hardcourt verschijnen nu. Maar goed, laten we die discussie nu niet voeren, want die wordt hevig gevoerd op de ATP-tour, die ballen. Laten we daar nog even vanaf blijven.
Ja, klopt. Botik die stelde nog voor gisteren dat ze na 3 games misschien al die ballen zouden moeten verwisselen. Dus dat is nog een nieuwe invalshoek in de discussie. Hij zegt zo'n verschil, zegt hij, na 3 games en nieuwe ballen. Maar ja, goed, terecht punt. Laten we hier niet verder op ingaan. Dat is een hopeloze kwestie.
Nou ja, afgelopen weekend ook nog de Elite Trophy in China werden die gehouden voor de vrouwen. En daar zagen we Haddad Maya op dreef. Die won het enkelspel en het dubbelspel. En in de finale van het enkelspel won ze van Zheng Qin. Jij, David?
Xinwen Zheng.
Ja, precies. Onze talentvolle Chinezen, die we eigenlijk altijd tippen en die ik nooit kan uitspreken. Maar Haddad Maya.
Ja, het is een sterk seizoen. Mooie bekroning op zo'n mooi seizoen. Veel wedstrijden altijd van haar die 3 sets zijn, tiebreaks, weet je. Het is eigenlijk een garantie, had dat Maya, voor een soort thriller vaak. En een geweldig slot. Dubbele zegen voor haar bij de Elite Trophy. Wat een beetje niet de beste 8 is, maar de beste nummer 9 tot en met de nummer 10 tot en met 20, zo'n beetje.
Oké, nou, dan de lichtstad of de stad van de liefde waar jij bent. De Nederlanders hebben eerste ronde overleefd. Jij was er natuurlijk bij. Je zat een beetje snuffert bovenop. Baantje 2 volgens mij, Tellen, tegen Christopher Eubank. Hoe ging dat?
Nou, jij zegt de wedstrijden overleefd. Beetje positiviteit. Ze hebben gewoon gewonnen. Was voor Tellen misschien een iets grotere opgave dan voor Botik, waar we het straks over zullen hebben. Tellen had 3 sets nodig. Eigenlijk onterecht, vond hij zelf ook. Hij speelde tegen Christopher Eubanks, wat een lastige klant is, zeker indoor op hardcourt, maar tegelijkertijd niet op dit moment in bloedvorm is, Eubanks. Ja, eigenlijk pas de 2e keer dat hij een wedstrijd wint op Masters 1000 toernooi. En hij heeft het steeds over dat hij een keer goed moet presteren op zo'n toernooi, om een keer een run te maken om die top 20 echt in te knallen. Nou, hij voorspelde zelf al dat hij een halve finale nodig heeft hier in Parijs om dat te gaan halen, de top 20. Maar hij heeft gewoon niet zoveel wedstrijden gewonnen op dit niveau. 1 keer Guido Pella eerder dit jaar in Indian Wells. Natuurlijk wel een goede speler geweest in het verleden. Maar dat was de enige wedstrijd die hij ooit op een Masters 1000 toernooi won. En dat heeft te maken met veel dramalotingen. Zverev, Tiafoe eerder dit jaar. En met blessures, hè, in Rome, Madrid. Dus het is niet zo dat hij heel veel wedstrijden clean heeft kunnen spelen en op waarde is geklopt. Nu komt het dan samen met Eubanks in de eerste ronde. En in de tweede ronde tegen Davidovich Fokina straks. Wat ook kansrijk is, want ook Fokina is geen speler die de afgelopen maanden nou echt de sterren van de hemel speelt. Wist wel een beetje te stunten vandaag tegen Ben Shelton. Die denk ik nog wel een beetje moe is ook. En die ook aan het klagen was over de ballen als volgende speler.
Oh, ja,
ik denk een goede uitslag dat het ook lang duurde. Want Fokina is toch ook een speler die soms, als hij wat lange wedstrijden speelt, dat hij dan de wedstrijd daarna daar nog een beetje mee zit te klungelen. Hè? Met een soort fysieke strijd die hij heeft gevoerd. Dus stellen denk ik een hele goede kans tegen voor Kina. Open wedstrijd.
Nou, Davidovic voor Kina. Ik vind het een geweldige speler om te zien. Want er gebeurt echt altijd wel iets op de baan. En hij ligt ook heel vaak op de baan. Vol passie, zeg maar. Maar je krijgt soms ook heel veel cadeautjes van hem. Maar goed, Shelton, wat je zegt, dat is een knappe overwinning. Want die zal wel vermoeid zijn. Maar won onlangs wel zijn eerste titel. Dus heeft wel de smaak te pakken.
Ja, ja, die won Tokio. ATP 500 toernooi. Daarmee heeft hij zichzelf naar de 15e plek van de wereldranglijst gespeeld. Terwijl als je terugdenkt naar het begin. Rookie op de Tour. Nog nooit de Verenigde Staten uit geweest. Heel goed gespeeld op de Grand Slam toernooi in Australië. En op de US Open met die halve finale plaats. Van de nummer 96 aan het begin van het jaar naar nummer 15 aan het einde. Dat is indrukwekkend.
Dat kan je zeker zeggen.
Maar Tellon was blij dat hij tegen Fokina speelt en niet tegen Shelton. Want tegen Fokina heb je het ook meer in eigen hand gewoon, omdat je in een rally komt. En tegen Shelton moet je gaan keepen met die service. Goede kans hoor. Helemaal geen verkeerde loting.
Nee, op deze manier. Als we per ronde bekijken, dan is het inderdaad, zou het geweldig zijn als hij derde ronde weet te bereiken. En volgens mij zit hij wel in de sectie met Novak Djokovic.
Ja.
Maar goed, laten we nog niet zo ver gaan kijken.
Wedstrijd voor wedstrijd. Punt voor punt.
Oh jeetje, al die clichés komen boven. De bal is rond. De ballen zijn rond. Nou ja, na 3 games niet meer. Dan zijn ze vierkant. Oh, nou ja, dan bood ik van de Zandschulp. Vierde kwalificaties doorgekomen. En ik zag jouw interview voor Ziggo wat je maakte. Dat was eigenlijk wel een goeie van jou. Goeie vraag, David. Ja, het kan ook goed uitkomen dat je eerst kwalificatie moet spelen. Hè? Hij is natuurlijk op zoek naar wedstrijden. Hè? Veel spelen en zo. Want dat mist hij een beetje dit seizoen. Ja, en dan in het hoofdtoernooi kan je meteen natuurlijk tegen een wereldtopper staan. En dan is die kwali misschien wel lekker om even 2 rondjes tegen wat mindere spelen, met alle respect, om wat ritme op te bouwen.
Ja, zeker in deze fase van waar Botik nu in zit. Met dat geworstel met zijn voet. Niet kunnen trainen, weinig wedstrijden spelen, geen ritme hebben. Is dit eigenlijk een zegen dat hij die kwalificaties kan spelen en erin kan komen. En je merkt ook vandaag tegen Mannarino. Dan is hij zo vrij in de manier waarop hij speelt. Je merkt aan hem. Hij weet al hoe hij zich voelt, hoe hij moet bewegen, hoe die baan speelt. Dus hij is gewoon ready voor zo'n wedstrijd. En dan is het ook wel leuk voor hem dat hij zijn eerste wedstrijd ooit in Parijs hier wint. In Bercy. Van de nummer 1 van Frankrijk. Hè? In het Hol van de Leeuw. Dus, ja, we vergeten dat soms, dat Mannarino de nummer 1 van Frankrijk is. Omdat het zo'n grijze muis is, met alle respect. Als je vergelijkt de aandacht die zo'n Arthur Fils bijvoorbeeld hier krijgt. Of zelfs een Hugo Humbert. En dat vergelijkt met Adrian Mannarino. Dan is dat een enorm verschil. Ja, maar hij speelde echt heel goed, Botik, tegen de Fransman. Zeer tactisch slim. En hij vertelde in de afloop daarover dat dat een hele bewuste keuze is. Want je moet sowieso rennen, zegt hij, tegen Mannarino. De vraag is, ga je rennen omdat jij de aanval kiest en die ballen heel snel terugkomen? Of laat je hem komen? Mm-hmm. Dan kan hij ook goed spreiden. Maar dan heb je iets meer tijd om te verdedigen. Je moet heel gedisciplineerd zijn, ook als je het gevoel hebt, zoals hij in het verleden wel eens heeft gehad, Botik, dat hij zo geweldig goed staat te spelen, dat hij even die Mannarino van de baan af gaat timmeren. Moet je dat niet doen. Je moet heel gedisciplineerd zijn, heel goed verdedigen, veel ballen terugbrengen, counteren. En dan uiteindelijk is dat de manier en dat het recept om van hem te winnen. En je moet goed serveren en retourneren, omdat je zeker vanaf links, met die lefty serve, moet je dat goed kunnen counteren. En dat deed hij uitstekend. Hij heeft eigenlijk de hele wedstrijd passief gespeeld. Alleen om die break te plaatsen heeft hij agressief geretourneerd. En een paar keer achter, vanaf links dan achter die return gekomen. En dat levert deze straight sets overwinning op.
Klinkt als een heel goed plan wat hij had van tevoren. Is dat door zijn nieuwe coach?
Hij heeft allemaal geen nieuwe coach.
Nou, vertel, want hoe is dat gegaan? Dat was natuurlijk nieuws. Sven Groeneveld en Botik van der Zandschulp, die samenwerking is ten einde. Voordat het seizoen al ten einde is. Want we zien iemand anders in de spelersbox zitten daar in Parijs.
Sven en Botik uit elkaar. Ja, in Antwerpen is dat gebeurd. Hij verloor daarvan Tsitsipas. En in Basel was hij er niet meer bij, Sven. Ze zijn daar tot de conclusie gekomen samen dat het niet meer verder kan op deze manier. Ik heb het hem gevraagd. On the record wil hij niet meer zeggen dan, het klopt dat we uit elkaar zijn. Er is natuurlijk wel wat, maar dat bewaart hij.
Dat houden ze binnen de kamers. Ja. Nou, dat is misschien ook wel netjes. Nou ja, en wie zit er dan wel in zijn spelersbox? Ronald Hoyer.
Een goede vriend van hem. Is een clubcoach. En die springt bij, zegt hij, tot het einde van dit jaar. Hij gaat, als het goed is, na Parijs nog het toernooi van Metz spelen. ATP 250 toernooi met een sterk deelnemersveld. Dus ik weet niet of hij daar rechtstreeks in komt of dat hij daar ook kwalificaties gaat spelen. Paul Haarhuis is erbij. Die was er vorig jaar ook. hier in Parijs. Richting de Davis Cup natuurlijk ook. Mm-hmm. Teamcaptain, dus hij zit bij de wedstrijden van Botik, maar ook van Tellen. En zometeen als Wesley Kolhof gaat spelen, zal hij daar ook bij aanwezig zijn, neem ik aan. En ik hoop hem ook nog te spreken, ja. Morgen.
Ja, en Paul Haarhuis is natuurlijk ook om te scouten. De Italianen die wachten in de kwartfinale met ja, onder andere Sinner. Die heeft toegezegd. En het Davis Cup team is zo goed als bekend. Dat vond ik toch wel ja, apart. Dat ze niet alle spelers meteen konden invullen, de namen. Maar goed, ja, Tellen en Botik natuurlijk op het formulier. Wesley Kolhof uiteraard ook. Gijs Brouwer is er weer bij. En er is nog één plekje over. Ja. Nou ja, de goede aandachtige luisteraar, die weet het nu al wie. Welke naam niet genoemd is, is Matwee Middelkoop. Mm-hmm. Matwee ontbreekt in Parijs, omdat zijn ranking dusdanig was dat hij niet in het hoofdtoernooi kon deelnemen in het dubbelspel. Dus daar, ja, daar krijgt nog een staartje. Wie gaat die laatste plek invullen?
En als ik Paul Haarhuis kom te spreken, dan hoop ik dat te achterhalen wat daar de gedachtegang is. Of het alsnog Matwee wordt, of het Royer wordt misschien zou kunnen. Haas is natuurlijk nog een kandidaat. Het is maar de vraag of ze daarvoor kiezen of dat ze misschien gewoon denken Kolhof kan met Botik of Tellen dubbelen. Dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen.
Ja. Ja, eens inderdaad, na die single dat je zegt van nou, die zit er lekker in. En die zetten we naast Wesley neer. Want ja, het zijn natuurlijk geweldige spelers. En Botik en Tellen dubbelen ook vaak op de Tour. Ja. Dus weet je, het is niet een onbekende discipline voor
nee. Maar hopelijk de komende dagen kan daar iets meer nieuws over naar buiten komen.
Ja, nou misschien kan je dan ook even Paul vragen hoe het zit met de United Cup. Want dat kwam ook afgelopen periode. Ja, in de tussenliggende periode. Zie je, we kunnen niet een week overslaan. Er ligt zoveel op ons te wachten. De United Cup, Nederland doet mee. Nou ja, dat is in het begin van het jaar. Dat begint volgens mij, of ja, 29 december zeg ik, begin van het jaar. Maar het begin van het nieuwe seizoen in Perth en in Sydney. Een gemengde competitie, een landencompetitie. En Nederland doet mee. En Nederland speelt tegen Noorwegen en Kroatië. Nou ja, ik ga je een paar namen noemen. Dan denk je, oké, logisch. Tellen natuurlijk, Wesley, Aranska, Ariane en Demi Schuurs. En jawel... Timo de Bakker.
Ja.
In dat team. Nou, die zag ik niet even niet zo 1, 2, 3 aankomen.
Nee, daar moeten we even naar gaan informeren hoe dat precies zit.
Ja, en wie maakt de selectie? Want valt dat onder Paul Haarhuis of Elise Tamela? Ja, je representeert natuurlijk wel Nederland. Maar ja, het is geen Davis Cup, geen Billie Jean King Cup. Het is apart. Dan moeten we even induiken voor volgende week.
Ja, nou, ik ga mijn best doen.
Ja, je hebt huiswerk mee.
Ja. Ga je me overhoren dan straks?
Ja, zeker.
Oh, nou, dan is maar hopen dat ze een keer wat on the record willen zeggen.
Ja, en jij ook?
Ja, nou ja, als hij dit doet, kan ik het ook niet doen. Ja, nou, dat komt later. Meer erover.
Nou ja, blijf nog even in Parijs. Holger Rune,
ja.
Die natuurlijk vorig jaar fantastisch uit de hoek kwam daar. En jij daar was en zei, nou, ik heb nou van dichtbij gezien, dit is een speler. Wauw.
Nou, daar blijf ik bij.
Ja, hij heeft het wel moeilijk de laatste maanden. Weinig gewonnen. Deed het vorige week dan weer eigenlijk wel weer goed. Met een halve finale plek. En met een nieuwe coach. Boris Becker.
Ik zag hem voorbij strompelen eerder vandaag. Achter Holger Rune aan. Want hij loopt natuurlijk al wat langer een beetje moeilijk, Becker. Maar terug op de Tour. Na een afwezigheid.
Ja, hoe gaan we dat dus even goed verwoorden, hè?
Dan nou ja, dat hebben we breed uitgemeten, toch? Toen meneer Becker achter de tralies belandde.
Oh ja, dat hij zo lekker aan zijn gezondheid aan het werken was en naar de fitness ging en zo. En dat we het eigenlijk zonde vonden dat hij werd vrijgelaten, want hij leefde zo gezond.
Hij was zo goed bezig.
Ja, dat weet ik nog wel. Ja, dat vloept er ook zomaar weer uit.
Ja, ja.
Oh, wat hebben we toch allemaal stomme dingen gezegd.
Ik vind het een geweldige match met Rune. Want Rune is toch een beetje de mini Djokovic op bepaalde vlakken. Niet per se omdat ze dezelfde persoonlijkheid hebben of wat dan ook. Maar er zijn wel wat parallellen tussen die twee. En Becker natuurlijk enorme successen gevierd als coach van Djokovic. En ja, hij noemt Rune een diamant. Een ruwe diamant die gepolijst moet worden.
Rune diamant.
Ja. En als je in een ruwe staat al een Masters 1000 toernooi als Parijs weet te winnen en al de top 5 kan bereiken, nou moet je nagaan als je gepolijst wordt, wat je dan allemaal kan bewerkstelligen. Dus ik vind dat wel een mooi match eigenlijk, die twee.
En Novak Djokovic was ook goed te spreken over zijn oud-coach.
Djokovic die hield ook altijd contact met Becker, hè, toen hij vast zat.
We noemen hem al Novak Djokovic. Ja, overal waar hij verschijnt, ja, torenhoge favoriet voor de titel. Wat denk je?
Ja, zesvoudig kampioen in Parijs. Het was eigenlijk altijd zijn toernooi, totdat hij vorig jaar ineens van Rune verloor in de finale, in de tiebreak van de derde set. Maar hij is fris en fruitig, hij is even weg geweest. Hij heeft sinds die Davis Cup voorrondes niet meer gespeeld. Daar had hij één potje tegen Fokina gespeeld, meen ik. En lang weg geweest. Hij vertelde voor de camera dat hij natuurlijk dat golfen, dat Ryder Cup heeft hij gedaan. Hij heeft veel andere sporten gekeken en vooral veel tijd met de familie doorgebracht. Geweldig humeur. En datzelfde geldt eigenlijk voor al die andere toppers. Alcaraz die is weer terug na een kleine blessureleed. Hij speelde Basel niet en heeft er ook zin in. En die heeft ook zijn zinnen gezet op die nummer 1 positie en die strijd. Die twee hebben samen een geweldige trainingssessie afgewerkt gisteren. Dat werd nog overal ook uitgezonden. Klaar voor de start, denk ik. Om goed te spelen. Alcaraz zegt wel dat hij nog niet helemaal 100% is. Maar ja, goed genoeg om hier te verschijnen. En die heeft natuurlijk vorig jaar ook nog wel in het achterhoofd zitten, want dat was een drama. Toen gaf hij op tegen Rune hier in Parijs. In de tiebreak, in de derde ronde of zo, of in de kwartfinale. Speelde de finals niet, speelde de Australian Open niet. Eigenlijk maanden eruit, na die blessure hier in Parijs. Dus dat heeft hij nu anders aangepakt. Hij heeft de week voor Parijs, Basel heeft hij eruit gegooid. Pijntjes en zo die hij had, heeft hij laten helen. Althans genoeg laten helen, zodat hij hier kan spelen. En dan straks voor het eerst de finals, als het goed is.
Ja, want geen Davis Cup voor hem, want Spanje plaatste zich niet in die kwartfinale. Die waren uitgeschakeld.
Ja.
Dus dat is pijnlijk, want het wordt natuurlijk in Malaga gespeeld.
Ja.
Dus die kan ze nog opmaken inderdaad voor twee sterke evenementen.
Mm-hmm.
Oké, nou, ik zei het al in mijn intro. De mannen zijn bezig aan het laatste Masters 1000 toernooi in Parijs. En de vrouwen proberen in Cancún de WTA-finals te overleven. Want ja, er is nogal wat heibel. De baan was te laat klaar en er zijn oneffenheden op de baan. En volgens mij is nu ook nog een storm en regen. En nou, zelfs de kledingvoorschriften voor het gala was niet helemaal gelukt. Want we zagen Swiatek in het knalrood, terwijl de rest was dresscode white.
Ja.
Maar dat werd op het laatst wat aangepast. En nou ja, we hebben twee groepen. We kennen dat natuurlijk, het format. Twee groepen van vier. De ene groep met Sabalenka, Pegula, Rybakina en Sakkari. En in de andere groep Swiatek, Goff, Jabeur, Van Drusova. En nou, de eerste wedstrijden zijn inmiddels gespeeld. Ja, voor ons Nederlanders, Mexico is niet echt de meest handige tijdzone om het allemaal goed te volgen. Dus dat is een beetje jammer. Demi Schuurs in het dubbelspel erbij met Krafcik. Helaas de eerste wedstrijd verloren. Maar goed, in een pool kan je altijd nog wel door. Ze hebben gekozen voor Cancún en daar werd natuurlijk voor gestemd. Andere optie was Ostrava, maar de afvaardiging van de vrouwen hebben toch allemaal gekozen voor Cancún, omdat daar zeker was dat de witte Russinnen en de Russinnen naartoe mochten komen. En er was meer prijzengeld. Dus vandaar dat ze niet gekozen hebben voor Ostrava en Tsjechië, maar naar Mexico zijn gegaan.
Nou ja, misschien nog wel belangrijker dat ze niet al naar Saudi-Arabië zijn gegaan. Wat tijdens de US Open het grote thema was. We gaan het in Saudi-Arabië doen. Maar toen vond iedereen het ineens geen goed idee. Want ja, mensenrechten en dergelijke. Maar de verwachting is toch dat dat vanaf volgend jaar, want Cancún is maar 1 jaar, hè. Dus dat ze vanaf volgend jaar wel dat gaan doen. En ik denk ook dat daar gewoon een dermate hoog prijzengeld geboden gaat worden, dat je er eigenlijk geen nee tegen kan zeggen. Het is toch niet officieel, dit allemaal, maar ik hoor zo'n beetje in de wandelgangen dat aangekondigd zal worden deze week, dat het volgend jaar daarheen gaat.
Okay.
Maar ja, dus het is een soort pop-up event nu in Cancún. En dat hebben ze heel snel daar neergezet. En ja, die baan die klopt niet. En ze kunnen er niet op trainen, niet genoeg althans. Sabalenka en Rybakina die hebben daar een heel punt van gemaakt. Andere spelers die accepteren het gewoon. En die zien ook in dat dit de laatste minute allemaal opgezet is. En die weten er beter mee te leven.
Ze waren wel erg hard in hun uitingen. Hè? Ze gooiden echt de WTA wel onder de bus wat dat betreft.
Ja, inderdaad. Disrespect en zo.
Niets te nadelen van alle mensen die daar werken, zeg maar, on the ground. En de vrijwilligers en de medewerkers, die hielden ze allemaal buiten schot. Maar het organisatiecomité van de WTA, die kregen er flink van langs.
Ja.
We blijven het volgen.
Ja.
Ander dingetje, we kregen een mail. Want ja, zo zijn we er ook weer. Een soort servicebalie zijn we aan het worden. We krijgen DM'tjes. Hè? Volg ons op @detennistafel overal op de socials. Maar we krijgen ook gewoon ouderwets mail. info@detennistafel.nl. Van Jonathan Kenemans over de vraag, waar is Thijs Bogaert? Ons supertalent, die zien we al weken niet in de uitslagen staan. Wat is aan de hand, David?
Thijs heeft een blessure en die kan niet spelen, al enige tijd niet. Hij heeft iets aan zijn rug en is herstellende. En is, als het goed is, gewoon begin volgend jaar er weer bij. Met Australian Open en zo voor de boeg. Ouderwetse fysieke klachten.
Ja, dat had wat tijd nodig. Dus vandaar dat we hem niet terugzien in de uitslagen. Andere nieuwtjes snel. Serena is haar memoires aan het schrijven. En dat past niet in één boek, maar dat worden twee boeken. Dat past niet door de brievenbus. En nou, Mannarino, we noemden hem al eerder, die eraf ging tegen Botik. Maar die was dagenlang zijn records kwijt. Want die zaten niet op de vlucht van Air France. En dacht, ja, hallo, ik speel toernooi deze week, maar ik heb geen records. Dus dat was nog even stressen voor hem. Ja.
Lagen bij de KLM.
We kennen hem natuurlijk een beetje als neurote. Ja. Ja, ja, precies. En nou ja, van overgewicht kan hij zijn, hè, want er zit 10 kilo in het record van hem. Dus wat dat betreft kon hij gewoon mee. Maar ze waren net op tijd gevonden. Maar ja, dat is natuurlijk altijd wel stressen. Hè, wat doe je met je records? Neem je ze mee in de cabine? Gooi je ze gewoon bij de koffers op de band?
Ja, nou, vandaag sloeg iedereen kapot. Dus eentje minder om zich zorgen over te maken.
Ja. Ja, ja, precies. Ik zag het, ja. Nou ja, Jensen Brooksby, wie kent hem niet? 18 maanden schorsing aan zijn broek. Omdat hij 3 keer niet aanwezig was toen de dopingcontroleur op de stoep stond. En waarvan 1 keer in Den Bosch. De hotelkamer stond op de naam van zijn fysio, geloof ik. En ja, dat hadden ze vergeten om te zetten. Ja. Dus hij was er wel op die kamer. Maar de controleur ging weer onverrichte zaken naar huis. En dat levert een schorsing op. Mag weer tennissen 4 januari 2025.
Knullig.
Ja, ik weet niet of wij dat halen, maar we hopen voor hem dat hij dat wel gaat halen.
Ja, ja. Onbepaalde tijd, ons contract met elkaar.
Ja, zo is het ook. Dus open einde. Nou ja, laten we hier dan maar een dicht einde van maken. En ik wens jou heel veel plezier in Parijs. Ga op jacht naar alle nieuwtjes. Je hebt huiswerk meegekregen. En dan gaan we volgende week opnemen met elkaar op de maandag waarschijnlijk. Dus voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.